We gaan een stukje uit de Bijbel lezen en ik lees vandaag voor de verandering is uit de herziene Statenvertaling. Normaal gesproken lees ik altijd uit de mij vertrouwde NBG-vertaling uit 1951. Maar vandaag uit de herziene Statenvertaling. We willen zoeken op 1 Samuel 14 trouwens. En dat doe ik eigenlijk omdat dat net iets duidelijk is. En er zijn allemaal kinderen bij vandaag. En we willen toch heel graag ook dat het gewoon een duidelijk gedeelte is. En ik vond het iets duidelijker in de herziene Statenvertaling. Dus vandaar. 1 Samuel hoofdstuk 14 lezen we. En daar lees ik vanaf vers 1. Zo. Ja. Allemaal gevonden? Alright. 1 Samuel 14 vanaf vers 1. Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van Saul, tegen de knecht die zijn wapens droeg, zei: kom, laten we naar de wachtpost van de Filistijnen oversteken, die zich aan de overkant bevindt. Maar hij vertelde het niet aan zijn vader. Saul nu verbleef aan de rand van Gibea, onder de granaatappelboom die in Migron was. En het volk dat bij hem was, bestond uit ongeveer 600 man. En Ahia, de zoon van Ahitub, de broer van Ikabod, de zoon van Pinahas, de zoon van Eli, was priester van de Heere in Silo en droeg de efod. Het volk echter wist niet dat Jonathan weggegaan was. Nu was er tussen de bergpassen, waar langs Jonathan naar de wachtpost van de Filistijnen probeerde over te steken, een rotspunt aan de ene kant en een rotspunt aan de andere kant. De naam van de ene was Bozes, de andere Sene. De ene punt lag aan de noordkant tegenover Michmas en de andere aan de zuidkant tegenover Geba. Jonathan nu zei tegen de knecht die zijn wapens droeg: kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedene. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen. Door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapendrager tegen hem: doe alles wat in uw hart is. Ga uw gang. Zie, ik volg u. Naar wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei: zie, we steken over naar die mannen en zullen ons aan hen vertonen. En als zij dit tegen ons zeggen: sta stil, totdat we bij u komen, dan zullen we op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als ze dit zeggen: klim naar ons toe, dan zullen wij naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dit is voor ons het teken. Toen zij zich beide aan de wachtpost van de Filistijnen vertoonden, zeiden de Filistijnen: zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin zij zich verstopt hadden. De mannen van de wachtpost namen het woord en zeiden tegen Jonathan en zijn wapendrager: klim naar ons toe, dan zullen we u een lesje leren. Toen zei Jonathan tegen zijn wapendrager: klim achter mij aan, want de Heere heeft hen in de hand van Israël gegeven. Toen klom Jonathan op zijn handen en voeten naar boven en zijn wapendrager achter hem aan. En ze vielen voor Jonathan en achter hem doodde zijn wapendrager hen. Deze eerste slag, waarin Jonathan en zijn wapendrager ongeveer 20 mannen doden, vond plaats op een stuk land dat men in een halve dag kan ploegen. En er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder het hele volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Tot zover. Moet ik hem nog ietsje hoger doen? Ja, ik zal maar een beetje. Zoiets. Doe ik het goed zo? Ja, dat vind ik wel wat. Oké, de klim van je leven. Stel je voor, zeg, je hebt een grote berg voor je. En je moet samen naar boven. Nou, we hebben het daarnet een beetje voorgedaan, hè? Dan heb je steun nodig van elkaar. Je hebt attributen nodig. Goede kleding, stevige schoenen, touwen, haken, eten en drinken, dat heb je allemaal nodig om die berg te beklimmen. Nou, ik heb één keer samen met Jonas en nog een heleboel stoere mannen hebben we in Dinant een bergwandeling gemaakt. Pittige tocht. Hoeveel kilometer was het, Jonathan? Of Jonas?
Sorry.
Nee, meer. 30, denk ik. 30. Zoiets. Het was echt een pittige tocht, hoor. Maar goed, ik weet niet meer zeker. Maar het was een flinke wandeling. Bergen, dalen, was begroeid terrein. Soms moesten we over van die smalle, glibberige paadjes. Soms moest je vasthouden aan bomen. En soms moest je zo een lange keten maken. En dan hadden we steun aan elkaar. En iedereen hielp elkaar. We moedigden elkaar aan. En het doel van deze tocht was eigenlijk in ons geval heel simpel. Gewoon de tocht volbrengen. Simpel. Maar één keer raakten wij met ons groepje een klein beetje achterop. En toen moesten we kiezen. Gaan we naar rechts of gaan we rechtdoor? We waren de rest van de groep, die was even te ver vooruit gegaan. We waren wat achterop geraakt. Moeten we rechts of gaan we rechtdoor? En rechts hoorden we wat stemmen. Dus we dachten, daar moeten we zijn. En dus dat deden we. Maar we hadden verkeerd gekozen. Er was daar een wildvreemde groep was daar aan het klimmen. En die hadden, die waren bezig met touwen en haken. En hun doel was om de top te bereiken. Nou, oké, prima. Dus die hadden een iets ander doel. Gelukkig waren we toen niet zo heel ver uit de route. Dus we zijn teruggekeerd en we hebben snel de groep weer teruggevonden. Ja, zo gaat dat dan, hè. En vandaag hebben we gelezen over een zeer gewaagde bergbeklimming. Zo'n bergbeklimming, nou, dan moet je echt wel op God vertrouwen. En dat begon allemaal, die bergbeklimming, dat begon allemaal bij koning Saul, de papa van Jonathan. Koning Saul had een opdracht gekregen van God. Op het eerste gezicht was dat een hele gemakkelijke opdracht. Niet zo moeilijk. 7 dagen moest hij wachten op de profeet Samuel, want de profeet Samuel die zou komen en die zou het aangezicht van de Heere zoeken en een offer brengen. Dat was het doel. Nou, en wat is er nou moeilijk aan wachten? Niks toch? Wat is er nou moeilijk aan niets doen? Niets doen is toch niet moeilijk? Dus gewoon niets doen. Beetje, ja, het is net vakantie. Maar toch, in de praktijk is wachten vaak een verschrikkelijk moeilijke opdracht. Stel je voor, je hebt net je examen gehad en je bent aan het wachten op de uitslag. Want je wilt zo graag solliciteren, maar je hebt je diploma nodig. Ga ik mijn diploma halen, ja of nee? Krijg ik mijn diploma of niet? Nou, dan is wachten echt heel erg lang. Dan moet je daar lang op wachten. Of stel, je bent verliefd op een jongen of een meisje en je wacht op een berichtje. Dan kan het ook zo spannend zijn. Of je bent te laat van huis vertrokken en tot overmaat van ramp staat ook nog een keer de brug open. Je komt te laat op je werk. Wat duurt wachten dan lang? Ik heb het een keer gehad dat ik met mijn auto in de file stond en ik moest heel dringend plassen. Oh. En er kwam maar geen tankstation. Dat is erg. Dan duurt wachten lang, hoor. Nou, en vandaag is het Moederdag. En ik heb ook heel veel respect voor het geduld van al die moeders die hun gezin maar in banen moeten leiden. Dat mag best wel eens een keer gezegd worden. Daar is heel veel respect voor. Al die moeders. Wachten is soms echt moeilijk. En Saul moest wachten op Samuel. Samuel zou komen om Gods aangezicht te zoeken door middel van een offer. Maar ja, het was oorlog met de Filistijnen. En Saul zit daar dan met die opdracht. Hij moet wachten. En ondertussen die Filistijnen maar dreigen. En de eigen soldaten van Saul, die werden banger en banger. Ze begonnen te klagen, ze begonnen zich te verstoppen. Sommigen liepen zelfs weg. Het schijnt, als ik het zo op het eerste gezicht las, dat het leger van 3000 mannen gekrompen was naar 600 mannen. Dat is 80% van het leger was weggelopen. Van elke 5 soldaten waren er 4 weggelopen. En dan is 7 dagen wachten echt heel erg lang. In de ogen van zijn eigen soldaten, in de ogen van zijn eigen mensen, was Saul een grote loser. Hij was besluiteloos. Het wachten was echt een verschrikkelijk moeilijke test voor koning Saul. Maar ja, koning zijn op zich is ook een hele moeilijke taak, hè? Dat is niet gemakkelijk, hoor. Het lijkt soms wel leuk, een beetje lintjes doorknippen en allemaal van dat soort dingen meer. Maar koning zijn is echt een moeilijke taak. Daar mag je niet in vergissen. Dus ja, een test van 7 dagen. Eigenlijk, die koning die zou dat gewoon moeten kunnen. Want anders is hij misschien wel niet geschikt voor zijn taak. En die 7 dagen dat hij moest wachten, hij had het bijna volbracht. Die 7 dagen waren bijna ten einde. Maar toch, op het allerlaatst gaf Saul op. En hij zei, breng mij een brandoffer en de dankoffers. En toen begon hij eigenhandig naar God te offeren wat hij over moest laten aan Samuel. Hij begon eigenhandig te offeren. Dat was zijn grote fout. Juist nu het erop aankwam, of hij die test van God zou kunnen standhouden, bleek hij geen vertrouwen te hebben op God. En daarmee verspeelde hij het koningschap, vooral voor zijn zoon Jonathan. God zou iemand anders uitkiezen in de plaats van Jonathan die koning zou worden. Nou, die relatie tussen die vader en zijn zoon, tussen Saul en Jonathan, dat is eigenlijk al een les apart, als je daarnaar kijkt. Want het is niet omdat je vader nu iets verkeerd doet, dat jij het ook verkeerd moet doen. Soms dan hoor ik mensen zeggen, ik ben nou eenmaal zo, en daarom doe ik dat. Maar dat is nooit een argument, dat is nooit een reden. Ieder mens kan veranderen. Dus ook jij en ik, ook wij kunnen veranderen. Ook al had je misschien een moeilijke achtergrond. Ook al had je misschien een moeilijke jeugd. Jonathan was een zoon van koning Saul. Koning Saul die niet op God durfde te vertrouwen. Maar ook Jonathan was anders dan zijn vader. En volgens mij, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar volgens mij was Jonathan een perfecte koning geweest voor het volk Israël. Hij had een goed hart, hij was een voorbeeld voor veel mensen. Dus ja, daar hebben we eigenlijk al meteen 2 belangrijke lessen te pakken. De eerste, we moeten op God blijven vertrouwen, ook wanneer het moeilijk gaat in ons leven. Dat is de eerste les. En de andere les die we mogen leren is, we kunnen veranderen. Ook al hebben we slechte of verkeerde voorbeelden in ons leven gehad. 2 belangrijke lessen. Maar goed, het is oorlog. En de oorlog is nog niet ten einde. En het lijkt een beetje op de oorlog die ook vandaag nog gaande is. De oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Vandaag is het de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Toen was het de oorlog tussen Israël en de Filistijnen. Dat woord klinkt hetzelfde. Dat woord betekent ook hetzelfde. Palestijnen, Filistijnen. Het betekent gewoon hetzelfde. Maar toen, er is wel een verschil, want toen waren de Filistijnen, vandaag zijn het voornamelijk Arabieren die uit die regio een eigen staat wensen te stichten op de grond waar vroeger de Filistijnen leefden. Maar ook de spanningen tussen het volk Israël en de vijand van toen en van nu, die lijken heel sterk op elkaar. Ook toen al was er een jarenlange terreur, er werd geplunderd, er werd geterroriseerd, er was permanente vijandschap. En bij momenten kwam het tot een uitbarsting. Werden de legers ingezet en ja, kwam het tot een gevecht. En in beide gevallen, toen en nu, in beide gevallen, zou Israël er goed aan doen om tot God te roepen. Om op God te vertrouwen en te wachten, in plaats van te vertrouwen op het eigen leger en te handelen als een kat in het nauw. En toch is er ook één groot verschil tussen de oorlog van toen en de oorlog van nu. Want toen, in de dagen van koning Saul, toen was het leger van Saul eigenlijk niet opgewassen tegen de Filistijnen, tegen de vijand. Ze hadden niet eens zwaarden en speren, dat hadden ze allemaal niet. Dus het was een heel erg ongelijke strijd. En vandaag, nu, heeft Israël een enorm sterk en efficiënt leger. En dat leger is zo sterk dat er eigenlijk geen volk is wat met Israël in confrontatie wil komen. En toch is dat gebeurd. Toch hebben de Palestijnen op een dag, zijn ze Israël binnengevallen. Maar ik denk dat heeft vooral te maken met het feit dat die Palestijnen verwachten dat zij met hun terreur en met hun strijd de hele wereld aan hun kant zullen krijgen. En dat zij de wereld mee zullen krijgen tegen Israël. En dat lijkt ze al aardig te lukken ook. Het begint al aardig te lijken op die profetie uit het boek Zacharia, dat alle volken tegen Jeruzalem zullen optrekken, de stad zullen innemen en plunderen. Daar begint het al wel een beetje op te lijken. Maar goed, dat is de situatie van toen en van nu. Maar goed, we hadden het over koning Saul. En koning Saul is radeloos. Hij zit met zijn handen in het haar. Hij heeft een legertje van maar 600 mensen, zonder zwaarden en speren. Enkel Saul en Jonathan hebben dat. En het leger van de Filistijnen is een leger ontelbaar groot en ze hebben wagens, ze hebben ruiters. En hoe moet Saul nu zijn leger door deze strijd heen leiden? Dat is niet gemakkelijk. Zo'n klein ongewapend leger tegenover zo'n geweldige overmacht. Niet eenvoudig. Saul kan maar één ding bedenken. En hij zegt tegen zijn mannen, hij geeft ze een bevel dat ze niets mogen eten en niets mogen drinken voordat de strijd is gestreden. Want als ze dat wel doen, dan zullen ze sterven. Nou, dat is natuurlijk geen handig besluit als je weet dat je een zware strijd moet gaan voeren. Dan moet je zorgen dat je lichamelijk sterk bent. Maar Saul had gezegd, niets eten, niets drinken, niet eerder als dat de strijd is gestreden. Nou, die Filistijnen die hadden een wachtpost uitgezet. Een wachtpost, moet je je zo voorstellen, zo bovenop zo'n berg. Daar hadden ze ergens een plekje gevonden en daar konden ze dat leger van Israël goed bekijken. Konden ze alles goed in de gaten houden. Dus welke manoeuvre, welke beweging het leger van Israël ook zou maken, het zou meteen ontdekt worden. Elke beweging werd gezien. Ging het leger naar links, dan hadden ze het in de gaten. Gingen ze naar rechts, dan hadden ze het ook in de gaten. Verdeelde het leger zich in kleinere eenheden, het zou allemaal geen verrassing zijn voor de Filistijnen. Ze zouden meteen reageren. En Saul, die zat er maar onder zijn boom te piekeren hoe hij hier nu toch uit moest geraken. En dan was er nog wel een priester bij hem, de priester Achia. En die droeg de efod. En de efod, ja, dat is eigenlijk een soort, hoe moet je dat zeggen, een soort mini-tempel in de vorm van een kleed. Hij droeg dat kleed en daarmee zou hij tot God kunnen bidden. Maar we zien nergens dat Saul daar gebruik van maakt. Saul durft niet te bidden. Saul durft niet op God te vertrouwen, want stel je voor dat Saul nu toch op God moet vertrouwen en dat God hem weer zo'n moeilijke opdracht geeft, zoiets als 7 dagen wachten. Dan hebben de Filistijnen natuurlijk al lang toegeslagen. Dus nee, op God vertrouwen is eigenlijk geen optie voor het leger. Maar dan die zoon Jonathan. Jonathan, die durft wel op God te vertrouwen. En samen met zijn wapendrager muist hij er tussenuit. Gaat tussen 2 rotsen door en weet ongemerkt de voet van de berg te bereiken waar het leger van de Filistijnen, of althans die wachtpost van de Filistijnen, is gelegerd. En onderweg vindt Jonathan nog een bijennest en hij eet van de honing, iets wat zijn vader dus had verboden. Ze mochten niets eten. Vervloekt is de man, had Saul gezegd, vervloekt is de man die voor de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb. En daarom gebruikte heel het volk geen voedsel. Niemand die iets at. En daar boven op die berg, daar zit dan die wachtpost van de Filistijnen. En Jonathan en zijn wapendrager willen naar die wachtpost van de Filistijnen. Kom, zegt hij, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Misschien zal de Heere voor ons werken, want het is voor de Heere niet te moeilijk om te verlossen, door veel of door weinig mensen. Toen zei zijn wapendrager tegen hem, doe alles wat in uw hart is, ga uw gang, zie, ik volg u naar alles wat uw hart u ingeeft. En Jonathan zei, zie, we steken over naar die mannen en we zullen ons aan hen vertonen. En als ze tegen ons zeggen, sta stil totdat we bij u komen, dan zullen wij op onze plaats blijven staan en niet naar hen toe klimmen. Maar als ze dit zeggen, klim naar ons toe, dan zullen we naar hen toe klimmen, want dan heeft de Heere hen in onze hand gegeven. Dat is voor ons het teken. En zo beginnen Jonathan en zijn wapendrager aan de klim van hun leven. In het volle vertrouwen, de Heere kan ons gebruiken om Israël te verlossen. Met weinig mensen of met veel mensen, dat maakt voor God niet uit. Nou, dan moet je echt wel op God vertrouwen als je dat durft te zeggen. Want Saul die durft het niet eens met zijn 600 man. Jonathan en zijn wapendrager gaan maar met 2. En Saul weet van niks. En zo, zonder touwen, zonder haken, enkel een zwaard, klimmen deze 2 mannen langs die steile rotswand omhoog. Ze mogen geen geluid maken, ze mogen niet opgemerkt worden, niet eerder dan dat ze bijna boven zijn. Dus ik denk, onderweg zullen ze wel gebeden hebben. Heere, wilt u ons leiden en wilt u ons de overwinning geven? Nou, je hebt van die klimmers die daarin gespecialiseerd zijn. Om zonder allemaal van die attributen, touwen en haken en zo, om naar boven te klimmen. Bouldering noemen ze dat. De moeilijkste bergen worden op die manier beklommen, zonder uitrusting, recht naar boven. En het is echt heel knap wat je dan allemaal ziet. Ik snap niet hoe ze het doen. Ze klampen zich vast, soms aan van die kleine oneffenheden, spleten die ze vinden, takjes die ze vinden. En zo komen ze naar boven. Nou, en op dezelfde manier klimmen ook Jonathan en zijn wapendrager naar boven. Maar ze mogen niet worden opgemerkt. Ze mogen geen geluid maken tot het laatste moment. En dan moeten ze nog een paar meter en dan vertonen ze zich aan de Filistijnen. En die hebben ze gezien en die zeggen, zie, de Hebreeën zijn uit de holen gekomen waarin ze zich verstopt hadden. En dan roepen ze, klim naar ons toe, wij zullen je een lesje leren. Dus dat was voor Jonathan het teken. En ze klimmen dat laatste stukje naar boven. En daar slaat Jonathan ze tegen de grond en de wapendrager die doodt ze vervolgens met zijn zwaard. 20 soldaten van de Filistijnen komen om. En ik vermoed dat dat een afstand is geweest van zoiets van een 25, misschien 30 meter. Een klein stukje land. En dan lazen we, er ontstond schrik in het legerkamp, op het veld en onder heel het volk. De wachtpost en de plunderaars beefden zelf ook. Ja, het land sidderde, want het was een schrik van God. Er breekt grote paniek uit onder de Filistijnen. Een zeer grote verwarring. En in paniek beginnen die soldaten van de Filistijnen elkaar af te slachten. En de overgebleven Filistijnen, die slaan om te vluchten. Dat doet me een beetje denken aan dat verhaal van Gideon. Met zijn 300 mannen. Die ook op een gegeven moment de Amalekieten moest verslaan. Ging ongeveer op dezelfde manier. Saul en zijn mannen, zijn 600 mannen, die zien op een gegeven moment dat er paniek is uitgebroken bij die Filistijnen. En opeens krijgen ze weer moed. En ze trekken de vijand achterna. En ze verslaan de Filistijnen. God verlost zijn volk met behulp van 2 mannen. Meer heeft God niet nodig. 2 mannen. 2 mannen die wel op God vertrouwen. Jonathan en zijn wapendrager. Heel anders dan Saul. Saul kon niet wachten. Hij kon niet bidden. Hij durfde niet op God te vertrouwen. Hij kon alleen maar bevelen, je mag niets eten, niets drinken, voordat de strijd is gestreden. En met die 600 uitgehongerde mannen trekt hij de Filistijnen achterna. Wat een strijd. Voor Jonathan en zijn wapendrager was dit de klim van hun leven. Zij deden wat ze moesten doen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. En ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Ken je dat liedje? Opwekking 42. Het is niet altijd gemakkelijk. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat weten, dat we dat leren, dat we dat vasthouden. Dus ja, door deze 2 mannen heeft God zijn volk Israël bevrijd. Zo wonderlijk. Maar het is niet de enige keer geweest dat Jonathan op God heeft moeten vertrouwen. Direct na dit verhaal wat we nu gelezen hebben, direct na dit verhaal, moest hij opnieuw op God vertrouwen. Want Israël had de strijd met de Filistijnen gewonnen. En denk je nou dat Saul blij was met die overwinning? Nee, eigenlijk niet. Want er was iemand in het leger. En die heeft zich niet gehouden aan het verbod wat Saul heeft uitgevaardigd. Om niets te eten. Er was er eentje die heeft wel gegeten. En weet je wie het was? Jonathan, inderdaad, Jonathan, die had wel gegeten. Saul, zijn eigen zoon, die had wel gegeten. En Saul is boos. En al snel komt inderdaad uit dat Jonathan van die honing heeft gegeten. Het is net het verhaal van Hans en Grietje, ken je dat? Wie heeft er uit de honingpot gesnoept? En toen vertelde Jonathan het hem en zei, ik heb maar een beetje honing gebruikt met de punt van de stok die in mijn hand was. Zie, hier ben ik. Moet ik sterven? Jonathan is bereid om te sterven vanwege dat verbod van zijn vader. Hij vond het wel een heel stom verbod. Ik ook trouwens. Een stom verbod. Mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort, zegt hij. Kijk toch eens hoe helder mijn ogen staan, omdat ik een beetje van deze honing gebruikte. Hoeveel te meer als het volk vandaag vrij uit had mogen eten, van de buit van zijn vijanden die het gevonden heeft. Maar nu is de slag onder de Filistijnen niet groot geweest. Jonathan heeft gegeten van de honing. En daarop staat de doodstraf. En dus moet Jonathan nu opnieuw op God vertrouwen voor zijn leven. Zal God hem opnieuw sparen in deze situatie? Ik ben bereid om te sterven, had hij gezegd. En hoe denk je dat zijn vader reageert? Het is wel zijn eigen zoon, hè, die dat heeft gedaan. Zijn eigen zoon gaat hij toch niet doden? Hij had nog wel een hele moedige daad gedaan. Hij had ervoor gezorgd, samen met zijn wapendrager, dat het volk Israël de overwinning kreeg. Hem zullen ze toch wel sparen. Maar zijn vader zei, God mag zo en nog veel erger met mij doen. Voorzeker, Jonathan, jij zult moeten sterven. Ook al ben je mijn zoon, ook al ben je moedig geweest, ook al heb je Israël aan de overwinning geholpen, je moet sterven. Want jij hebt uit de honingpot gesnoept. Nou, gelukkig staken de soldaten er een stokje voor. Ze zeggen, zou Jonathan moeten sterven die deze grote verlossing in Israël bewerkt heeft? Geen sprake van. Zo waar de Heere leeft, er zal geen haar van zijn hoofd op de aarde vallen, want hij heeft dit vandaag met Gods hulp gedaan. Zo verloste het volk Jonathan, zodat hij niet hoefde te sterven. Juist wanneer het moeilijk wordt, juist wanneer het spannend wordt of dreigend, dan zijn we zo gauw geneigd, dan hebben we zo gauw dat we God er buiten willen houden. We kunnen het beter zelf oplossen, denken we dan. Maar is dat zo? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Ik zie jou al nee schudden, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Maar misschien sta jij wel voor een hele moeilijke berg om te beklimmen. Misschien vind je het wel heel erg moeilijk. Misschien is dit moment wel de klim van jouw leven. En sta je voor een hele moeilijke beslissing. En weet je dat er veel op het spel staat. En dat kan soms gaan over een studierichting of verandering van werk. Of iets wat je wilt kopen en wat veel geld kost. Ja, dat zijn al moeilijke beslissingen. Maar het kan nog veel moeilijker worden. Wanneer de dingen van God op het spel komen te staan. En we andere keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld, stel dat je verkeerde vrienden hebt. Die jou bij God vandaan trekken. En dat al je tijd en al je energie in de verkeerde dingen gaat zitten. Dingen die niks met God te maken hebben. Of stel je voor dat de biologielessen op school gaan over de evolutieleer. En dat je de evolutie maar moet gaan geloven. Of dat je alleen komt te staan als christen. Omdat je een christen bent. En dat je op school moet gaan kiezen, ben ik voor God of ben ik tegen God? Ga ik voor een goed cijfer of ga ik voor eerlijkheid? Of wat bijvoorbeeld als er andere tijden komen en we onder druk worden gezet om te gaan kiezen voor of tegen God? Ook dat kan gaan gebeuren. Maar durven wij anders te zijn in onze omgeving? Durven wij, net zoals Jonathan tegenover zijn vader, andere keuzes te maken en anders te zijn? Staan wij er nog open voor om te groeien en te veranderen? En dan denk ik ook aan twee hele belangrijke dingen waarin we dat als christen ook mogen laten zien. Ik denk even aan de doop bijvoorbeeld. Wordt genoemd een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. De doop is zo'n belangrijke keuze die we mogen maken waarin we laten zien. We willen anders zijn in deze wereld. We willen een andere keuze maken. En wat ook belangrijk is ons gebedsleven. Privé of ook in de gemeente? Is ons gebedsleven, is ons gebed steeds op God gericht? Is ons gebed een wapen in de strijd? Er is moed nodig, er is vertrouwen nodig op God. Om zijn kant te kiezen, om vast te houden aan God. En dan moeten we misschien op een dag wel eens tegen de stroom ingaan. Anders zijn dan alle anderen om ons heen. En dan kom je misschien wel alleen te staan. Het is niet altijd gemakkelijk, maar we mogen op God vertrouwen. We mogen ons geloof bouwen op Jezus. Onze, de Bijbel noemt het, een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Daar mogen we op vertrouwen. Daar mogen we zeker van zijn. Dus laten we vooral doorgaan met de klim van ons leven. Maar in vertrouwen op God. We zeker weten dat hij met ons meegaat. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief. Zijn vrede woont in mij. En ik zie naar hem op en ik weet hij is mij. Steeds nabij. We gaan nog de Heere danken met elkaar. Dank u wel, Heere. Dat u een God bent die te vertrouwen is. Dat u ons ook niet boven vermogen zult verzoeken. Maar dat neemt niet weg dat het soms wel eens heel moeilijk kan zijn in ons leven. Maar u bent er. En u bent een God die zijn beloftes nakomt. U bent een God die we met ons hele hart kunnen en mogen vertrouwen. En zo willen we ook in dat vertrouwen op weg zijn. Willen we ook u volgen, u dienen, willen voor u leven. Dank u wel, Heere, dat u zo'n God bent. En leid ons bij de klim van ons leven. Waar we ook wonen, waar we ook zijn, waar we ook mee bezig zijn. Welke moeilijkheden we ook tegenkomen, welke strijd, waar we ook bang voor zijn. Leid ons en help ons. En geef dat we ook durven om anders te zijn dan de anderen. Omdat we voor u willen leven. We vragen het u in Jezus' naam en uit genade. Amen.